Doe jullie de deur maar dicht, als je wilt. Beste mensen, heel hartelijk welkom. Heel fijn dat u er bent, ook degene die met ons verbonden zijn. Heel fijn. Ik stel voor dat we met elkaar eerst gaan zingen. Psalm 23 over de Heere, de goede herder, de herder. En ook over de beker die overvloeit, de tafel die wordt aangericht. 23, 1, 2 en 3. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God, hemelse Vader, heb hartelijk dank. Dank dat we hier vanavond bijeen mogen zijn. Heer, wat een machtig goed. Zomaar in het midden van de week. Te midden van alle drukte en hectiek die er kan zijn. Al die stemmen die naar ons toekomen. Al dat rumoer van de wereld. Heer, wij danken u voor de rust die u schenkt. En geef dat we iets van hemelse vrede ook hier mogen ontvangen. En dat wat we mee mogen nemen. En dat geldt toch ook voor zondag, wat we mogen ontvangen aan uw tafel. Dat dat meegenomen mag worden. Heer, en dat we het mogen overpeinzen, mogen herkauwen. En zo mogen verkeren in de grazige weide van uw woord. En aan die stille wateren. Heer, heb dank voor het geestelijke voedsel. Dat u keer op keer komt uitreiken. Wat bent u goed. En dat het in alle vrijheid kan. En Heere, de gemeenschap der heiligen. Wat is dat ook een groot goed. Om zo met elkaar die dingen te overdenken. Heere, te weten dat er broeders en zusters zijn die vanuit datzelfde geloof, vanuit datzelfde vertrouwen, vanuit datzelfde geheimenis leven. Bij u te horen, u te bedoelen, achter u aan te gaan, ons kruis op ons te nemen en u te volgen. Heere, en dan soms kan het ook moeilijk zijn, die moeilijke dalen die er ook kunnen zijn. En dan toch, zoals we ook gezongen hebben, dat u daar bent, met uw stok en met uw staf, met uw vertroosting, met uw doorhelping. Heren, daar mogen we toch ook op vertrouwen en daar mogen we u toch ook voor bidden. Ook als we denken aan Kobi en Theo, Tuilo, die ook voor een moeilijke operatie staan. Theo, die geopereerd moet worden en een derde deel van zijn long zal moeten afstaan, met alle zorgen daaromheen. Een dal, een donker dal, maar wilt u meetrekken? En ook als we zondag op een stilte staan bij die woorden dat u er zult zijn, met ons zult zijn, u de grote ik zal zijn, u die het gesproken hebt, ik zal zijn die ik zijn zal. En dan u met ons in Emmanuel. Wat een evangelie. En daar danken we u voor. Wees in ons midden deze avond. Leid ons door uw geest. Heren, en u kent ons, u weet van ons af. Ook alle vragen die we kunnen hebben, ook rond het avondmaal, alle strijd die er kan zijn. Wij bidden u, geef helderheid. Onthoud ons licht van u niet. Hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u allereerst uit het Oude Testament, uit Genesis 15. En vervolgens, Genesis 15 lees ik helemaal met u. En vervolgens een gedeelte uit Johannes 19, vers 25 tot en met 30. Allereerst Genesis 15. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zei Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn. maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zei hij, God tot hem, ik ben de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zei tot hem, neem mij een driejarige vaars, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door, en legde elk deel tegen het andere tegenover, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neer op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde toen de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham, en zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zei hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Maar ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vader gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts terugkeren, want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde, toen de zon onderging en het duister werd, en zie, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Dezelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat, de Eufraat. De Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet, de Hetiet, de Feriziet en de Refaïten, en de Amoriet en de Canaaniet, de Girgaziet en de Jebuziet. Tot zover het Oude Testament. En dan uit Johannes 19, vers 25 tot en met 30. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipelen die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en ze vulden een spons met edik en omlegden die met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover. Degene die nieuw is, we zijn in deze kring bezig met de uitleg van het avondmaalsformulier. En we zijn aangekomen bij enkele specifieke gezinnen waar we mogelijk wat minder zicht op hebben. En waar we misschien aan het avondmaal ook niet zo bij stilstaan. Als ik even bij mezelf blijf, aan de avondmaalstafel probeer ik meestal mijn gedachten te richten op Christus en zijn lijden en sterven. En ook wel aan het volmaakte avondmaal, eenmaal, hè, want het is toch het gebod, doe dat, hè, totdat hij komt. Avondmaal vieren doen we immers ook met het zicht op Christus' wederkomst. Maar eerlijk gezegd denk ik aan de avondmaalstafel nooit zo aan dat zinnetje dat Heer Jezus met zijn kruisdood het verbond der genade en der verzoening besloten heeft. Over dat zinnetje wil ik het vanavond speciaal hebben. Een heel belangrijk zinnetje toch. De Heer Jezus heeft op Golgotha het verbond der genade en verzoening besloten. Je zou kunnen zeggen, hij heeft dat verbond, dat genadeverbond verzegeld. Hij heeft dat bekrachtigd, zodat het rechtsgeldig werd. Op Golgotha heeft hij betaald met de prijs van zijn bloed. De straf is daar gedragen. De rekening is daar betaald. En de Heilige God was tevreden gesteld. En daardoor is het verbond der genade rechtsgeldig geworden. Het verbond is verzegeld met bloed. En dat betekende dat aan alle voorwaarden was voldaan. En dat was ook wel nodig, want in het paradijs verbraken wij het werkverbond en kon vanuit ons niets goeds meer komen. En was alles toen blijvend verloren? Nee, dat niet. Enkele hoofdstukken verderop, hè, we hebben dat gelezen vanavond, lezen we over Abraham. Met hem richtte de Heere zijn verbond op. Genesis 15. En dan zegt God tegen Abraham dat hij in het land waar hij naartoe getrokken was, vanuit Ur der Galdeeën, omdat hij die stem had gehoord van de overkant. En dan zegt de Heer, ja, maar dat land, dat zul je erfelijk mogen bezitten. En Abraham heeft daar op dat moment nog geen centimeter van in bezit. Hij verkeert er als vreemdeling. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere heel aanschouwelijk een verbond met Abraham sluiten. Abraham moet een paar dieren nemen, een vaars, een geit en een ram en wat vogels. En hij moet ze midden doorsnijden en de stukken zo tegenover elkaar leggen. En tussen die gedeelde dieren ontstaat dan een soort weg waar je midden door kunt gaan. Een straat van bloed zou je kunnen zeggen. En zo deed men dat vroeger, als je een verbond sloot met twee partijen, dan moest er bloed vloeien en dan gingen de beide partijen tussen die stukken vlees door. En daarom noemde men vroeger een verbond sluiten ook wel een verbond snijden. Hè? Er moest bloed aan te pas komen. En wilde het echt rechtsgeldig zijn, dan moesten ook beide partijen door die stukken zijn doorgegaan. En dan gebeurt er bij Abraham iets wonderlijks. Eerst zijn daar dan nog die vogels die op dat aas afkomen, die wegjaagt. Het is allemaal geheimzinnig een beetje. En dan valt er een diepe slaap op hem. En hij valt in slaap. En als het dan donker is, dan komt de Heer zelf. Niet in een droom of zo, nee, hij komt werkelijk tastbaar, hoorbaar en ook zichtbaar. Hoe dan? In de vorm van een oven. Een rokende oven en een vurige fakkel. En wat doet die oven? Die rijdt of die gaat, ik weet niet precies hoe we ons dat moeten voorstellen. Maar die oven, die gaat tussen die stukken vlees door. En gaat Abraham er ook tussendoor? Want die oven, ja, zo verschijnt God. Maar ja, een verbond sluiten met twee partijen, hè, dan moet je alle twee door die stukken door. En gaat Abraham ook door die stukken vlees? Nee, hij slaapt. De Heere gaat er alleen door. Hij bewerkt het verbond. En doordat er bloed gestort is, is het ook rechtsgeldig. En omdat het alleen van één kant uitgaat, alleen van de Heere uitgaat, noemen we dat verbond wel het genadeverbond. Het is allemaal genade. Genade betekent het daalt af van de andere kant. Het komt zomaar naar ons toe. God sloot toen zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. En waar sloot de Heere ook met ons buiten Israël zijn genadeverbond? Je zou ergens kunnen zeggen op Golgotha. Want daar werd ook een soort offerdier, dan maar wel met een hoofdletter geslacht, het offerlam Christus. Het offer voor de zonde, de Heer Jezus zelf. En daar ging hij aan stukken en werd hij geslacht als offerdier. En hij liet zijn vlees verscheuren. En hij liet zijn bloed vergieten. En aan de avondmaalstafel beleiden we toch tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En nam God daar genoegen mee. Op grond van het bloed dat gestort werd, richtte de Heere zijn verbond toen op met verloren Adamskinderen. Niet alleen het verbond met Abrahamskinderen, maar met mensen die in zichzelf verloren liggen. En die de toevlucht nemen tot het bloed der verzoening. En dan is het de Geest die bewerkt dat we vast mogen geloven tot dit genadeverbond te behoren. En gemeente, wat geeft dat? Een stuk rust en een stuk vrede in je hart. In je leven. Dat het goed is tussen de Heere en tussen ons. En wat er ook gebeurt, dat je geborgen bent in Hem. In zijn volbrachte werk. Het is heel opvallend. In Genesis 15. Abraham hoeft er helemaal niet aan te pas te komen. Het gaat helemaal van God uit. En wij? Moeten wij eraan te pas komen? Ten diepste wij ook niet. En kunnen we daarmee leven? Dat wij niet door die stukken hoeven heen te gaan? Nou, dat kunnen we moeilijk vinden. Het kan zo'n innerlijke drive, zo'n innerlijke drang zijn in ons leven om er ook wat voor te doen. Een stukje werkheiligheid van, ja, we moeten toch ook iets bijdragen aan onze zaligheid. Een beetje van dit en een beetje van dat en zo. Iemand als Calvijn was daar heel resoluut in toen hij zei dat er niemand was die ook maar een enkel korreltje gerechtigheid in zichzelf kon vinden. Want, zei hij, van nature bevinden we ons in de afgrond van de dood. Tenzij God ons eruit komt trekken. En waar hij dat doet, reinigt hij ons van al onze ongerechtigheden. En bekleedt hij ons met het kleed van zijn gerechtigheid. En welke ongerechtigheid zich daarna nog in ons bevindt, het houdt de Heer er niet van af om ons als rechtvaardigen te zien. God kijkt vanuit de hemel naar zijn kinderen via het bloed van Golgotha. Waardoor het o zo duidelijk wordt, er is niets van ons bij. Hij kijkt door dat bloed en ziet dan ten diepste in ons de gerechtigheid van Christus. En niet onze eigen gerechtigheid. Ik weet niet of u of jij misschien gisteren in het RD de lezing van dominee Breuren op de Haamstede-conferentie gelezen hebt over Horatius Bonar, die 19e eeuwse Schotse predikant. Ik citeer een paar zinnen daaruit. Hij zegt, geloven is ophouden met werken. Stoppen met pogingen. Om berouw, om zelf berouw en vroomheid voort te brengen. Onze enige geschiktheid is onze ongeschiktheid. Onze dood, onze verlorenheid. Niet de beleving daarvan, niet het feit of ik al wat leven in mezelf tegenkom. Er kan in ons namelijk geen enkele hoedanigheid zijn die God zou kunnen behagen. Het evangelie, zegt hij, verkondigt leven voor doden. Abraham sliep en het ging helemaal van God uit. De Heere zelf zorgde voor bloed, voor het verbond. En door het bloed werd aan alle voorwaarden voldaan. En konden vanaf het kruis de woorden klinken: het is volbracht. En kon Gods kerk zingen: nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Alles wat in het verbond besloten ligt, is bij het testament vermaakt aan Gods kinderen. En wanneer werd het testament geopend? Ja, normaal wordt een testament geopend als de erflater overleden is. Wel, de erflater Christus overleed op Golgotha. En het testament met een hoofdletter kon worden geopend. En wat lezen we daarin? Dat hij al zijn goederen aan zijn kerk, zijn bruidskerk, heeft vermaakt. Wat een vreugde voor alle erfgenamen. En nu gaat het er maar om of wij vast mogen geloven, zo lezen we in het formulier, dat wij tot dit genadeverbond behoren. Dat Christus ons fundament is, dat die levende relatie er mag komen tussen hem en tussen ons, met hem die het leven is. Het staat er best stevig in het formulier, opdat wij vast zouden geloven. Dat wij tot dit genadeverbond behoren. En dan hoor ik iemand al denken, ja, dat is het nou precies, dat vaste geloven. Soms durf ik het te geloven en soms durf ik het weer niet. Maar dat vaste geloven, dat vind ik juist het moeilijke. Dan denk ik nog even aan Bonaar. Ik citeer nog een paar zinnen. De Bijbel roept mij niet op om iets te doen om God gewillig voor mij te maken, maar om te geloven dat God voor mij gewillig is. De Bijbel maant ons te geloven. En dan zet hij erachter het woordje nu. En dan schrijft hij verder, ja maar, ik kan niet geloven. Geloven is dat ik als een biddeloos mens me aan genade overgeef. Me aan de Heere God toevertrouwd. Als je dit zo hoort, dan denk je, ja, al die mensen die dan altijd zeggen, oh, de Puritijnen en zo, dat is allemaal hel en verdoemenis. Nou, als je dit zo leest bij Puritijnen, wat een ruim en rijk evangelie. Wat hebben zij de genade dichtbij gebracht? Ze waren zich bewust van de schrik des Heeren en daarom bewogen ze de mensen tot het geloof. En ook het avondmaalsformulier is niet bedoeld om de zwakke gelovigen af te houden van het avondmaal. Het formulier bedoelt juist troost en moed te geven aan de zwakke en vermoeide gelovigen, opdat ze versterkt en bemoedigd worden. Ja, opdat ze er niet aan twijfelen, dat ze gewis, dat betekent zeker, deel hebben aan het vaste en eeuwige verbond van Gods genade. Het formulier wil de verslagen harten van de gelovigen echt niet kleinmoedig maken, alsof alleen volmaakte en zondeloze christenen aan het avondmaal mogen deelnemen. Zeker niet. Wel bedoelt het formulier om onze zonde en vervloeking te overdenken, maar ook om aan Gods genade niet te twijfelen. De gang naar de avondmaalstafel, zei Calvijn, is een hongertocht. En, zei hij, wie naar Christus hongert, heeft niets in huis dan eigen armoede, maar reken dat we die armoede kwijtraken aan zijn tafel. Want daar zorgt de hemelse gastheer wel voor. Dank u wel. Wij zingen nu Psalm 89, vers 7 en 8. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan is er nu gelegenheid te reageren, vragen te stellen. Ook degene die thuis met ons verbonden zijn. Mijn e-mailadres staat achter in het kerkblad. En u kunt van huis uit ook reageren. Wie? Niemand? Dan zijn we snel klaar. Even kijken, oh ja, daar komt hij vandaan. Ja.
Dat is Johannes 6, ja. Vers 55. Want mijn vlees is waarlijk spijt en mijn bloed is waarlijk drank.
Ja.
En in de Bijbel staan veel gelijkenissen.
Ja.
Maar dit zie ik eigenlijk, kan ik moeilijk als een gelijkenis zien.
Ja.
Waarlijk zoiets.
Ja.
Dat vind ik lastig.
Oké. U bent niet de enige. In de kerkgeschiedenis is dat ook steeds een heel lastig punt geweest. Oh ja. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dat is geen gelijkenis of zo, maar hoe zit dat dan wel? Wel, en de opmerking werd erbij gemaakt, ja, dat vind ik een moeilijk punt. Wel, ja, u bent niet de enige die dat een moeilijk punt vindt, want de hele kerkgeschiedenis door heeft men dat altijd eigenlijk toch wel als een lastig ding gevonden. In de Rooms-Katholieke kerk is men op een gegeven moment bij het vierde Lateraans concilie in de 12e eeuw zover gegaan dat men zei op het moment dat de zegening plaatsvindt, dat op dat moment, en dan hoor je ook een belletje in de Rooms-Katholieke kerk klingelen. Op dat moment verandert het brood en zij hebben een ouwel die dan niet kan verkruimelen. Verandert het werkelijk in het lichaam en bloed des Heren. De reformatie was daar verdeeld over. Luther zat nog heel dicht bij de Rooms-Katholieke opvatting. Hoewel hij dat niet letterlijk zag, maar wel als geestelijk. Zwingli die zag het alleen maar eigenlijk als een herinneringsmaaltijd. En Calvijn zat daar eigenlijk tussenin. En ja, ik denk dat hij daarin heel mooi een weg heeft gewezen. En ja, hoe maak ik dat nou duidelijk? Misschien, wat Calvijn zei, het beste aan de hand van het voorbeeld van een foto. Als ik van u een foto maak, dan kan ik thuis zeggen, nou, dat is die en die uit de gemeente. Maar dan kan mijn vrouw zeggen, ja, sorry, dat is helemaal geen persoon, dat is een foto. En wie heeft er gelijk? Het is het allebei. En zo kun je zeggen ook dat stukje brood en die wijn, hè, die stellen helemaal dat lichaam en het bloed van Christus voor, zonder dat ze het werkelijk in concreto zijn. Ik denk dat we het zo moeten zien. Aan de andere kant moeten we, denk ik, absoluut niet meegaan met Zwingli die zei, het is alleen een gedachtenismaaltijd, alleen met de bedoeling dat we herinneren wat Christus gedaan heeft. Ik denk ook echt dat we mogen geloven dat brood en wijn spijs is voor onderweg en dat het ook echt ja, geestelijke kracht schenkt. En op die weg, op die lijn zat Calvijn ook. Ja. Ja. Bedankt. Andere vragen?
Misschien mag ik een aanvulling om te maken op jouw vraag. Hoe ik hem zelf duidelijk was, waarlijk kan je ook lezen gewoon als echt. He, dus wat hij tegen die vrouw zei bij de waterput, als je van mij drinkt, zal je nooit meer dorsten. Dus dat is echt drinken. He, zo zou je het ook kunnen formuleren.
Ja. Ja. Ja, je. Dat woord waarlijk, daar raakt een beetje van de wijs.
Ja.
Daar komt het eigenlijk voor. Maar dus, ja, dankjewel.
Ja, het is het woord amen. Hè? Dat spreekt Jezus erover uit. En daarmee geeft hij wel aan van, ja, bedenk wel, het is wel iets heel bijzonders wat je daar ontvangt. Ja.
Okay. Het bijzondere is dat de Heer Jezus al spreekt over zijn lichaam en bloed voordat het
Heiligavondmaal. Ja. Ja, Johannes 6 is een heel rijk hoofdstuk. Ten diepste ook over het avondmaal. Ja. Ja. Absoluut. Andere vragen? Ja, Wil van den Burg.
Ja. Toch zeg ik natuurlijk tijdens van met het avondmaal is het verbond vernieuwen, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb ook een menselijk aspect in. Dat is dat nou precies.
Ja. 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 Hoe zit het nou precies? Aan de ene kant het verbond. Hè, het wordt vanuit God gesloten. Hè, het gaat alleen van hem uit. Want hij gaat alleen door de stukken heen. En op Golgotha is het ook alleen Christus die geslacht wordt. Hè, en het komt bij hem vandaan. Aan de andere kant. En de Puritijnen die benoemen dat ook echt. En ik weet niet wie van u het boek van Petrus Immens kent over de godvruchtige avondmaalganger. Maar die besteedt er ook de nodige aandacht aan. Dat een avondmaalsviering het verbond vernieuwen is. Dus dan lijkt het meer alsof je ook zelf dat moet doen. Hoe zit dat dan? Hè? Is het alleen maar een daad van God uit? En wat is nou de eigen inbreng? Wel, als God beveelt, hè, om aan zijn kinderen om aan het avondmaal te komen en het brood aan te nemen en de wijn aan te nemen, dan is er ook die daad van de gelovigen om dat aan te nemen, om dat te eten en te drinken. En of je nou zegt het verbond vernieuwen of zodat het verbond vernieuwd wordt, ja, het is alle twee theologisch te verdedigen. Maar het is wel zo dat het verbond tussen God en ons aan het avondmaal weer vernieuwd wordt. En je met de bedoeling dat we ons er weer van bewust zijn van, ja, maar dat verbond is er. Hij is de zijne. Ik ben de mijne. En wat heeft daar veel, wat heeft daar een hoog prijskaartje aangehangen? Hè? Het bloed van Christus. Ja. Ja.
Ik denk dat er ook bij hoort. Ik vind het zelf altijd mooi dat als in het avondmaal als formulier staat dat je ook weer verlangt om vanaf nu voortaan voor hem te leven. Op het moment dat je iets aan de tafel van de liefde van de Heer Jezus proeft en smaakt, dat dan dat vernieuwd wordt. Hè? Dat verlangen dat je je weer voorneemt, de komende tijd is het echt weer mijn verlangen om van u te zijn.
Helemaal terecht wordt hier opgemerkt, naar aanleiding van het derde punt van voorbereiding op het avondmaal. Hè, van dat het verlangen vernieuwd wordt om hoe langer, hoe meer voor Christus te leven. Ja, dat verlangen. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen aan de andere kant, ja, dat is ook weer iets wat de geest werkt. Maar het verlangen, ja, dat gaat dan ook wel weer van jezelf uit. Om hoe langer hoe meer te leven voor hem. Hè. Dat wordt gevoed. En dat voedt hij. Ja. En wat is mooi. Om iedere keer weer dat verlangen te hebben. Dat verlangen weer gevoed wordt van, ik wil gewoon niet anders meer dan echt voor hem leven. Ja. Bedankt. Ik ga even kijken of er misschien nog iemand van thuis heeft. Nee, het blijft stil vanuit de huizen. Ja, Pip.
Ik vind het zo ontzettend prachtig dat als kleine kinderen gedoopt worden, dat God dan al zou zijn. ouder bent, wat dan het avondmaal is. Ik vind dat zo bijzonder dat het eigenlijk aan elkaar zit.
Ja. Ja. Het hoort ook bij elkaar. In een vrijgemaakte kerk, ik weet niet hoe het tegenwoordig is, daar is het een en ander nogal op drift geraakt. Maar in een vrijgemaakte kerk was het vroeger altijd zo dat je niet kon laten dopen. Niet kon laten dopen als je geen avondmaalganger was. En ja, wij hebben dan zoiets van ja. Bij ons staat de doop wat meer hier en het avondmaal wat meer daar. En toch hoort het helemaal bij elkaar. Het is allebei een sacrament. Het is alle twee ook tot versterking van het geloof. Hè? Ook het geloof van de gedoopte gemeente en gedoopte ouders. En je kunt je er niet van afmaken te zeggen van ja, maar ik laat alleen mijn kind dopen. Maar ja, het andere sacrament, dat eigenlijk zei de vrijgemaakte altijd, dat kan helemaal niet. Want als je je kind laat dopen, ja, er staat toch boven dat het de doop is, hè, voor de kinderen van gelovige ouders. Zo staat het in het formulier, boven het formulier. Dus ja, die namen dat ook heel, heel letterlijk. Ja. Ja. En het is zeker mooi. En ook dat in 1 Korinthe 7 staat, hè, dat de man in de vrouw geheiligd is en wederzijds. En van daaruit ook dat het kind in de gelovige ouders geheiligd is. Dat is ook echt een punt om de kinderdoop te verdedigen. Ja. Het regent. Bedankt. Ja, Richard.
Ja. Het formulier is oud, dus het is voor de hand. Besloten, dat kan ons een beetje op het verkeerde been zetten, omdat je dan de link legt naar besluiten. En sommigen zien het ook als een synoniem van besluiten. Een verbond sluiten. Maar besloten is iets afronden. Zou je daar iets over willen zeggen?
Ja, het is inderdaad iets afronden, maar de betekenis is eigenlijk nog meer bezegelen. Ja. Het woord besluiten, dat lijkt een beetje van de. En het wordt ook afgerond, zou je kunnen zeggen, maar het zegel komt erop. Hè, van het is echt en zo is het, het watermerk van. Het ligt nu vast. Ja, het woord besluiten, woorden krijgen soms ook door de tijd heen een wat andere betekenis. Maar het betekent hier vooral bezegelen. Ja. Iemand nog? Ja.
Nou, misschien een vraag of een opmerking, maar wat mij zelf opviel in onderzoek naar simpele offerdiensten, dat zowel 's ochtends als 's avonds een beest hebt geslacht. Ik had het even met onze kinderen over, en dan ja, zie je echt zo'n beest voor je, dat wordt dan zeg maar de keel opgesneden, zie je bloed vloeien, wordt opgevangen in de bak, wordt vervolgens gesprengd. Dat gebeurde 2 keer per dag voor het volk. En ik moest er ook wel aan denken. Dat sommige kerken wordt aanval eens per jaar gevierd of eens per half jaar, als corona is. Dat is ook een argument om het dan nog langer niet te gebruiken. Dus voor mij was dit ook wel weer snel, dat het zo snel achter elkaar avondmaal is, zeg maar, ten opzichte van de vorige keer, was dat niet zo bedoeld. Maar later dacht ik van ja, God heeft dat toen de tijd ook bewust, zeg maar, zo concreet de 2 keer per dag, of misschien zelfs nog meerdere keren per dag laten doen. Misschien ook gewoon ter versterking van dat wij ja, zwak gelovig zijn.
Ja. Ja, Er wordt hier gewezen op het tweemaal offeren van een offerdier. En dat wordt ook heel vaak gebruikt, even tussendoor, om twee diensten per zondag te verdedigen. Hè? Je had het morgenoffer en het avondoffer. En als Israël het zo vaak deed, waarom is er in kerken relatief genomen weinig een avondmaalsbediening? Hè? Bij ons is het 4 keer per jaar. In coronatijd lag dat anders, maar goed, gelukkig is dat voorbij. Want als twee keer op zo'n dag zo'n dier geslacht moet worden, waarbij heel veel bloed vloeide, en de beek Kizon, die stonk gewoon van het offerbloed. En je moet je voorstellen, ook al die insecten die daar vlogen. En als God dat dan toch nodig vindt, dan zou je van daaruit kunnen zeggen, ja, vieren wij niet veel te weinig avondmaal. Dan heb je zeker Calvijn achter je. Calvijn was een voorstander van wekelijks avondmaal vieren. Alleen, je had in Genève de toestand van de theocratie, hè, de godsregering. Dat heeft een hele mooie kant. Hè, dat je gewoon Gods geboden ook maatschappij breed gestalte kunt laten geven. Aan de andere kant heeft het ook echt een nadeel. Dat was dat de samenleving zei van, kerk, wij luisteren naar jullie, maar wij hebben ook een vinger in de pap meteen dan. Dus de overheid bemoeide zich ermee, vooral de magistraten. En toen Calvijn met het voorstel kwam in Genève van, laten we iedere zondagavond maar vieren, zei ze, nee, dat gaan we niet doen. En hij kreeg dat niet voor elkaar. Eigenlijk zoals toen de praktijk werd in het Genève van toen, zo is het eigenlijk een beetje in de kerken van de Reformatie gebleven. Ja. Ja.
Wat hadden die magistraten dan voor beweging?
Ja, omdat men zegt het komt, de preek komt daardoor in het gedrang. En diensten worden snel erg liturgisch en zo. Men zag natuurlijk alles rond de mis. En men was ook heel erg bang dat het een gewoonte werd. En dat het bijzondere ervan een beetje uit het oog werd verloren. Omdat het iedere keer weer was. En men ook heel erg hamerde op een stukje voorbereiding. En dat zag men toch niet zitten. Nee. Maar 4 keer is inderdaad niet veel. Nee. En er zijn kerken waar het iedere zondag is. Alleen dat zijn dan ook wel vaak kerken waar het maar 1 keer per zondag kerk is. En waar de preek dan eigenlijk ook, het moet ontgelden. Ja. Het is natuurlijk al een stuk spanningsveld, hè. Ja. Aan de andere kant staat er ook weer, toen de discipelen de wereld ingingen, dat ze van huis tot huis brood braken. Het hoorde erbij. Dus. Oké, bedankt. Misschien nog iemand? Schroom niet.
Ja?
Ja.
En u zei natuurlijk ook aan het begin bij uw toespraak dat we niks mee hoeven brengen. Juist niks mee mogen brengen. Ik merk dat ik dat in het begin met dat geloofszekerheid gewoon heel bevrijdend vond. Ik hoef niks mee te brengen, het is allemaal van hem. Maar dat ik het nu soms zo teleurstellend vind, dat ik denk, nou, je neemt je elke keer weer voor, ik wil heilig voor de Heer leven. En je ziet ook wel dat je er, als je naar je eigen leven kijkt, vind je dat je daar zo weinig van terecht brengt. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ik denk, misschien is daar allemaal ook weer voor bedoeld, hoor. Dat je elke keer weer beseft, het is allemaal van hem.
Ja.
Dat is ook wel heel, een soort van Oprecht moeilijk.
Ja.
Stel
me geloof naar voren. Dat we zelf niks hoeven mee te brengen. Maar aan de andere kant, dat je soms ook heel graag meer zou meebrengen. Hè, dat het leven meer een leven voor de Heere is dan dat het dan dat de praktijk van iedere dag soms is. Ja, zeker waar. Aan de andere kant, ik weet dat ik vroeger altijd dacht van de rechtvaardiging, dat moet God helemaal bewerken. En als je daarin mag delen, dan moet je zelf de heiliging bewerken. Nou, zo is het niet. Hè? Zowel rechtvaardiging als heiliging is uit hem. Hij bewerkt dat ook in ons leven. Iemand die daar heel erg op gehamerd heeft, is natuurlijk Kolbrugge geweest. Hè, van die heiligingskrukken. Van, daar kom je nooit de berg Sion mee op. Maar aan de andere kant is het wel onze opdracht. Hè? Wees heilig, want ik ben heilig. En zonder heiliging zullen we God niet kunnen ontmoeten. Dat is de andere kant. Dus we worden zeker opgeroepen om heilig te leven. Maar we komen er ook weer steeds achter van het breekt ons ook iedere keer weer bij de handen af. En daarom juist is ook het avondmaal ingesteld. Hè, om ons iedere keer daar weer van bewust te maken dat we afhankelijk blijven van hem. En heren, wilt u die heiliging van het leven meer en meer in me bewerken en dat ernstige voornemen om van nu voortaan in waarachtige liefde met God en onze naaste te leven. Voor hem te leven. Ja. Ja. En het blijft een strijd. Maar daarom is het ook zo nodig om elkaar als christelijke gemeente te hebben. Zo belangrijk. Om elkaar te bemoedigen, elkaar vast te houden, met elkaar daarover te spreken. Door de weekse ontmoetingen met elkaar, zo belangrijk. Ja. We hebben naar elkaar toe een roeping. En we zijn toch als goed is samen één geestelijke familie. En het moet toch ons erom begonnen zijn om ook het naaste voor het beste voor elkaar te zoeken. En niet alleen bezig te zijn ook met je eigen heiliging. Maar bedankt. Ja. Nou, nu we toch bezig zijn, misschien nog iemand?
Ja, maar er is een valkuil dat we de rechtvaardig maken en losmaken van de heiliging.
Jazeker. Ja. Ja, zeker. Er wordt opgemerkt, is niet het gevaar dat je rechtvaardiging en heiliging uit elkaar haalt. Want de rechtvaardiging gaat aan de heiliging vooraf. Ja, helemaal. Kijk, als we zouden willen beginnen met de heiliging, dat wordt nooit wat. Het moet een wortel hebben. Het moet ergens uit voortkomen. Iets wat niet leeft, daar kun je aan schudden en trekken en doen en water geven, maar dat wordt nooit wat. Nee, de kiem moet goed zijn. Daar begint het. Zonder rechtvaardiging is er ook geen heiliging. Hoe wij misschien allerlei dingen zelf gaan proberen, dat bestaat ook, kan ook voor God niet bestaan. Nee, echt niet. En dat is ook het verschil tussen Rome en Reformatie. Rome ook een stukje heiliging van het leven invoegde in het rechtvaardigingsproces. Van als je zelf ook maar meewerkt, door hier heilig te leven naar daar en daar en daar. Dat die rechtvaardiging mee bewerkt wordt. En dat wordt bij ons nooit wat. Nee, bedankt. Oké, ja?
Nog één ding?
Ja, nee.
Er
heerlijk maken.
Kun je daar ook nog wat over zeggen, over het laatste woord?
Ja, ja, dat nog iets over rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking of heerlijkmaking of hoe je het noemen wilt. Ja, dat is dat de Heer ons als helemaal klaarmaakt om hem te ontmoeten. En dat het uitloopt op de grote heerlijkheid bij hem. Dat heeft ook alles met stervensgenade te maken. En dat je meer en meer losraakt hier van het aardse om te verlangen naar hem. Ja, ja. Oké. Okay. Zijn dit nog iemand die denkt van oei, nou stopt hij ineens. Ik had nog één ding willen vragen. Dat kan nog. Ik zie dat er van thuis, dat is nou de eerste keer dat er geen één reactie komt. Nou, daar zullen ze wel mee eens geweest zijn. Laten we gaan zingen. Wie van u wil een psalm noemen? De voorzang. Prachtig, hè? Ja. Ik krijg er wel eens vragen over. Van, dan geef ik die ergens op dat we die zingen, de voorzangen, dat er ook over gebeld wordt of gemaild wordt. Van, ja, maar wat bedoelt u daarmee? Zelfs kerkraden weten dat soms niet. Maar die staat er echt in. Die gaat aan Psalm 18 vooraf. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Zullen danken. Heere, dank voor dat machtige lied waarmee we mochten eindigen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. U, onze steenrots, onze burcht, onze uithelper. Heere, wat bent u groot. En het komt allemaal bij u vandaan. En u bewerkt het. En Heere, wat is het rijk om dat van u te ontvangen. En daaruit te leven. En daartoe steeds weer vanuit uw vaderhand gevoed en gelaafd te worden. Tot versterking van het geloof. Om de weg te mogen gaan als pelgrim. Naar de overkant, naar het hemels Jeruzalem. Heere, wij danken u voor al uw weldaden. Er blijft toch alleen maar verwondering over voor zo'n God. Uw naam zij hartelijk geloofd en geprezen. Wij bidden u, geef u zegen erover, vergeef wat niet goed was. Geef een gezegende week van voorbereiding. En Heere, wilt u zondag maar laag afdalen en alles meebrengen, dat we ons mogen verwonderen over wie u bent voor arme zondaren. Gedenk zo heel de gemeente Zie je liefde en genade op ons neer. Ga met ons als we van hier gaan. Onze verwachting is van u. Wij bidden dat om Christus wil. Amen. Heel hartelijk dank voor u en jullie komst. En een heel gezegende voorbereidingsweek. En ook vast een gezegende avondmaalzondag. Wel thuis. En ook degene die met ons verbonden waren, hartelijk dank.